Het woord voor onze overdenking vindt u in het u gelezen schriftgedeelte, de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8, en daarvan het derde vers, Romeinen 8, vers 3. Daar spreekt het woord des Heren al dus. Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vleesers, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Tot zover. Letten wij een ogenblik op het vonnis dat geveld is en dat voltrokken werd. Het vonnis namelijk over de zonde. We hebben wel eens stilgestaan bij het eerste vers, zo is er dan nu geen verdoemenis. Dat wil zeggen geen verdoemend vonnis meer voor diegenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Het is wel een poosje geleden, maar misschien is er toch nog wel iets van blijven hangen. Dat geeft mij in ieder geval nu de ruimte om direct verder te gaan met het woord voor onze tekst. Wat bedoelt de tekst eigenlijk te zeggen? Dat is niet zo eenvoudig. Ik denk dat je de kerk hier zou kunnen vullen, misschien met alles wat geschreven is over de Romeinenbrief. Een brief die altijd ontzaggelijk heeft aangesproken. Van de oude kerkvaders af. Maar erbij waren die hem meerdere malen elke week doorlazen als een onuitputtelijke bron. En het is eigenlijk doorgegaan, ook het schrijven over deze brieven, tot op dit ogenblik. Alle bekende en grote theologen hebben wel een verklaring geschreven of een boek over de Romeinenbrief. Dat zeg ik alleen maar daarom om u enigszins een indruk te geven dat de Romeinenbrief nooit uitgeput is. En dat als wij daar iets van mogen zeggen door Gods genade, ook voor ons hier vergaderd, dat het altijd maar een klein stukje der zaak is. Iets heel kleine belichting van een klein onderdeel dat onze aandacht vraagt. Dat er geen veroordelend doemvonnis is voor die in Christus Jezus zijn. De zekerheid dat dat er nu niet is, die moet ergens vandaan komen. Die moet ergens vandaan komen. Waar komt die zekerheid vandaan? Daar zou je ontzettend veel op kunnen zeggen. Waar komt die zekerheid vandaan dat er nou geen veroordelend doemvonnis meer is voor degenen die in Christus Jezus zijn? Ja, dat zou alweer vele antwoorden geven, zoals ik reeds zei. Zou ik zeggen, ja, dat weet ik. Je zou dat kunnen benadrukken in de zin van, dat is iets in het menselijk gevoel of in dat menselijk zielenleven waardoor hij inwendig daarvan overtuigd is vanwege een bepaalde zaak of wat hem ten deel gevallen is, wat hem emotioneel diep heeft getroffen. Zodat hij de liefde Gods om en in Christus geproefd en gesmaakt heeft. en dat hij zeggen mag: geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Nou, dat kan. Dat kan. Je vindt er iets van in dit hoofdstuk, waar sprake is van die geest die met onze geest getuigt dat wij kinderen God zijn. En die geest die getuigt Abba Vader met onze geest. Een ander die zou weer zeggen, ja, dat kan je alleen maar door het geloof, het geschonken geloof, weten dat er geen verdoemenis is voor degene die in Christus Jezus zijn. En dat zal dan wel weer samenhangen met de persoonlijke leiding, zoals iemand in zijn leven geleid wordt. De een is sterker bepaald door de gevoelige indrukken. De ander wordt veel meer bepaald door de Heilige Geest bij het naakte geloof, zou je haast zeggen. Die voelt meestal niets, of niet veel. Heeft het de ene tijd misschien wel eens beter naar zijn zin dan de andere keer, dan de andere tijden, maar je vindt er toch een zekere gelijkmatigheid in dat leven van, ja. Ja, hoor eens, als ik naar mijn gevoel, dan kan ik niet veel zeggen. Maar nochtans weet ik, getuig ik uit genade, dat ik geloof in de Heer Jezus Christus. En dat ik aan Hem verbonden ben. En dat Hij het alleen is die mijn harde hart bij ogenblikken inneemt en verbreekt. En mij met banden der liefde aan Hem verbindt. Voel je, zo zal iedereen uit zijn eigen leven een bepaald antwoord zoeken te vinden. Nou kun je die antwoorden nooit tegen elkaar uitspelen. Want als er veel gevoel is en geen geloof, dan heb je niks ergens. Al heb je dan nog zo'n gevoelig leven. Met teksten en waarheden, maar als je het nou niet gelooft. Die niet gelooft, die is veroordeeld. Aan de andere kant, wanneer iemand star en stug bij zijn geloof blijft staan, en je merkt nou nooit eens enige hartelijke genegenheden, al wordt het maar uitgesproken in de begerende zin, ach, wat we gezongen hebben, Psalm 63, ach Heer, dan zou ik, ja. Maar ik ben zo'n ellendig schepsel. Laat me toch uw goedertierenheid loven. Als je dat nooit zo, en iemand zegt, ja natuurlijk, dat geloof ik, dan vraag jij je af, ja. Wat is dat waarachtig geloof? God is alleen degene die het oordeel uitspreekt, die ons kent. Je voelt wel aan, een mens heeft dan het een en dan het ander nodig. Vandaar moet je de prediking ook nooit tegenover elkaar zetten. Dat je zegt, ja, toen heeft hij bijvoorbeeld dit gezegd en nou zegt hij weer dat. Hoe kan dat nou? Dat is een groot gebrek bij de normale godsdienstige mensen. En dat bedoel ik met normale godsdienstige mensen met het, we weten het wel hoe dat zo in zijn werk gaat. Dat bedoel ik daarmee. Een beetje traditionele manier van uitleg en van prediking. Daar klopt het. Maar in de Bijbel klopt het niet. Daar willen de mensen niet aan. dat je de Bijbel niet kloppend kunt maken. Dat je bij de Bijbel naast elkaar zulke paradoxale tegenstellingen vindt. Dat je zegt, hoe kan dat nou? Omdat de Bijbel is het levende woord van God. En de Bijbel geeft niet alleen. Je zou zeggen, die mens die helemaal steunt op zijn gevoel. Een duw naar de ene kant om te zeggen. Dat de rechtvaardige door het geloof zal leven. En dat hij toch een onbewegelijk koninkrijk ontvangen heeft en ontvangen zal. Maar diezelfde Bijbel geeft ook die stoere Calvinist, die gelovige, een map. Zodat hij ook, als het doel treft, van zijn stoel afrolt. Begrijp je dat? Datzelfde woord, dat tast onze vleeselijke heiligmaking aan. Wanneer wij menen, met een zekere innerlijke kracht, vanwege onze wedergeboorte de wet van God nu wel te kunnen doen. En die wordt aangetast in zijn hart dat het allemaal vlees is. Een vleeselijke heiligmaking. Een vleeselijk drijven. Waarin die goden niet meer kan behagen. En datzelfde woord, dat pakt ook op een bepaald ogenblik, als het God belieft ons aan te spreken, pakt datzelfde woord die ander die zegt, oh die heiligmaking. En die, eigenlijk, al zegt hij het zo niet, maar dat hij denkt, nou ja, soort levensgevoel van, ach, het komt er zo niet op aan eigenlijk. Je bent nou eenmaal enkel zonde. En je doet nou eenmaal niet anders als zonde. Nou ja, je krijgt ook een map dat die van zijn stoel afrolt. Kijk, en dat, die dingen, die worden wel eens vergeten. Uit het oog verloren. En dan krijg je die, echt die mooie preken, die kloppende preken. Die prachtige voorstellingen van oud en nieuw delen, noem maar op, hè. Maar men doet het woord geen recht, omdat als men dat woord recht zou doen, dan zouden we zelf, de prediker, menigmaal in de allergrootste verwarring geraken. Dan zou de prediker ook suizenbollen menige keer en zeggen, o God, leer mij uw weg en laat me buigen voor uw woord, want ik kan het daar niet mee eens zijn en ik kan dat niet begrijpen en dat klopt toch niet. En dat nou juist als het woord van God daarom zo geschreven en gesproken is, omdat wij niet één kwaal hebben, maar duizend kwalen. En dat we op elk punt eigenlijk aangesproken worden in ons leven. De wettische vrome wordt aangesproken. Maar ook de losbandige en ongeregelde. Dat mes snijdt aan alle kanten, altijd weer. Kijk, en dat is dan ook het wonder als de geest waar alles van afhangt, als die mee wil getuigen, hè, als die wil werken, dan gaat het ook zo in de gemeente. Dan de ene week, dan valt die van de stoel af, maar de andere week valt er weer een ander. Oh, dan zeg je wel eens, vlees en bloed wilde niet aan, maar wat zou het een wonder zijn als God, de Heilige Geest, de Geest van Christus, als die ons allemaal een beurt wil geven, elke keer weer. He, en ik zeg expres ons, want ik heb het in de eerste plaats natuurlijk nodig. om daaruit het woord te mogen verkondigen. Maar dat hij aan niemand voorbij wilde gaan. Want kijk eens, een mens is een op een verkeerde manier is het een rustzoeker. En dat bedoel ik nou echt niet op een vrome manier. Ja, we zijn van die rustzoekers. Nee, ik bedoel dit. We denken zo gauw dat we ergens zijn en dat we iets hebben. Nou kan het geloof, kan wel getuigenis geven, dat is waar. Daar kom ik niet aan, wij dan gerechtvaardigd zijn, de uit en geloof hebben, vrede bij God. We moeten verder. Dat wil zeggen, het leven gaat door. Kun je het morgen nog eten en overmorgen? Waar moet het heen? Zal de overmacht van de geest ons hier behouden? Of zal de overmacht van het vlees ons ten verderven voeren? Kijk, in die werkelijkheid van het leven staan wij en bevinden wij ons met onze kinderen. En daarom is de boodschap ook van de Romeinenbrief is in alle opzichten zo diep en diep ingrijpend. Want hetgeen der wet onmogelijk was. Wat was die wet nou onmogelijk? Wat was er nou onmogelijk voor die wet? Is die wet goed? Die wet is goed. Die wet is lief, zou je gerust kunnen zeggen. Ergens wel. Is het niet Gods eigen wil als hij zegt, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En toch als je in de Bijbel goed leest, en je leest in de brieven van de apostel Paulus, maar ook wel van Johannes, dan krijg je soms de gedachte dat die wet een vijandige macht is. Een tuchtmeester. Eigenlijk staat daar een pedagoog. Een opvoeder. Eigenlijk geen opvoeder zozeer nog. Maar iemand die de kinderen, een slaaf, die de kinderen naar school brengt. En zorgt dat ze ook op school terechtkomen. De kinderen hadden vaak een hekel aan zo'n pedagoog. Je komt die wet soms tegen als een gevangenbewaarder. De cipier. Waar we onder verzekerde bewaring gesteld zijn. Soms is er sprake van de zwakke en eerste beginselen der wereld. Fijn, je komt soms benamingen tegen. Dat je zou denken, is die wet wel zo aardig en zo goed, zo heilig? Of is die wet een tyranniek persoon, een tyrannieke macht, die ons afbeult, die ons uitlacht, die ons treitert, omdat we het nooit goed genoeg doen? Waarom is die wet gekomen? Wist God dan niet dat wij die wet niet konden vervullen? Heeft God er behagen gehad? Eerst was toch de belofte tot Abraham gekomen? Abraham is toch niet door wetswerken gekomen tot de gerechtigheid, maar door het geloof. En die belofte en wat daar gebeurd is bij Abraham, dat komt toch niet door die wet die na 430 jaar gekomen is vernietigd worden. Ganselijk niet. Bijbelprofeet Paulus wil zeggen als hij daarover schrijft. Die wet moet zich niet te veel verbeelden, want eerst heeft God aan Abraham de belofte gegeven. En dat blijft vast en onverbroken. Al komt dan later die wet erbij in 10 woorden plus alle andere wetten. Voel je aan dat Ja, je zou zeggen, je kunt vele kanten uit. En dat je toch blijft binnen de perken van het geopenbaarde woord van God. Wat is die wet? Wat is nou onmogelijk voor die wet? Nou ja. Terwijl ze door het vlees krachteloos was. Wat is nou onmogelijk? Dit is onmogelijk. Om het recht van de wet daar te stellen. Het recht van de wet, laten we het zo zeggen, om te vervullen. Om iets daar te stellen dat je kunt zeggen, ja, dat is het nou. Die wet, die komt tot alle vlees. Die wet, die gaat eigenlijk precies anders ontmoeten dan dat zij eigenlijk wil hebben. Want die wet, die goede wet, die wil vervulling hebben. Die wil liefde tot God en tot de naaste. Dat is toch die bedoeling van de wet? Daarin is toch het leven. Maar nou komt die wet en die wet die staat gewoon voor een onmogelijke taak. Die wet die kan iets niet bereiken. Wat kan die wet niet bereiken? Dat we doen wat God wil. Dat we doen wat de wet zegt. Die wet die kan hooguit uiteindelijk het doemvonnis aan ons voltrekken. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Maar dat is ook nog vrij negatief, hoe verschrikkelijk dat het ook is. Maar als die heilige wet van God ons verplettert en voor eeuwig buitensluit, dan is dat nog geen vervulling van de wet. Maar het is de toorn van de wet. Van de wetgever die mens wegdoet. Je zou zeggen, arme wet. Die wet die komt daar heilig, rechtvaardig en goed. God geeft hem. Maar nu komt die wet in een huishouden terecht van vlees. Allemaal vlees. En die wet is geest. Geestelijk. Die wet grijpt heel diep en dan komt hij gewoon in een pakhuis vol vlees. Vleeselijke mensen, vleeselijke gedachten, vleeselijke genoegens, vleeselijke vervulling van de wet. Vleeselijk trachten om door die werken der wet een gerechtigheid op te richten. Zoals de Joden hebben geprobeerd, altijd. Want ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Ze zochten de gerechtigheid op te richten als uit de werken der wet. En dat ging niet. Want die wet is niet mis, daar ben je zomaar niet mee klaar. Door een gezicht te zetten en om zoveel mogelijk te doen en te laten, daar ben je nog niet mee klaar. Kun je indenken wat een verschrikkelijke situatie. Ik stel die wet tijdens de preek een beetje voor als een persoon. Maar je begrijpt dan wat ik bedoel. God is de wetgever. Maar ik stel die wet voor het gemak even voor als persoon. Die wet die komt als een goed en een schoon persoon. Recht van lijf en leden. Die komt daar en die ziet daar. Oh, wat moet ik hier beginnen? Moet ik hier beginnen? Wat moet ik hier doen? Allemaal zondaren. Nog erger. Zodra die wet binnenkwam lopen, toen werd het nog veel erger. Om der overtreding wil, is zij daarbij gesteld. Waarom? Wat betekent dat? Dat betekent ongeveer dat die wet door God naar dat vleeshuis gestuurd is, opdat, ja, het is een ontzaglijke zaak hoor, opdat de zonde bovenmate wiert zondigende door het gebod. Die wet die werkt als een rode lap op een stier. Dat zit niet in die wet. Goed begrijpen elkaar. Maar dat zit in ons. Maar God wil dat als het ware eruit hebben. God wil dat het uitkomt. Daarom stuurt hij die schone wet. Recht van lijf en leden stuurt hij naar binnen. En dan wordt de zonde bovenmate zondigen. Want dan is het net alsof iemand, wat ik wel eens gezegd heb, met een stok in een wespennest steekt. En als die stok in dat wespennest steekt, dan zwermen die beesten naar buiten. Ze worden woedend. Ze vallen aan. Oh ja. Dat is zoals je leest in de gelaten brief. Dat de wet om de overtreding wil daarbij gesteld is. Totdat het zaad gekomen zou zijn die het beloofd is. Want toen het zaad kwam, toen Christus kwam. Toen hebben wij de wet op het allerdiepst veracht. Toen werd de overtreding vol. Toen was de emmer, toen was de maat vol. Want toen hebben we gezegd, wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven. En dat is wat ontzaglijks geweest. Waarbij wij betrokken zijn geweest, als Adams kinderen. Dat dan een volk, dat de woorden Gods kreeg toebetrouwd. En zijn heilige wet kreeg op papier geschreven. En stenen tafelen ingegrift. Dat de mens de maat van zijn zonde volmaakt. Juist door middel van die wet. Is dat Gods wil? Ik zou ergens zeggen ja. God heeft ze allen onder de zonde besloten, opdat hij allen genadig zou zijn. En daarom, die wet die dat huis van ons binnenwandelt, die staat machteloos. Hij kan alleen ons in de eeuwige duisternis brengen en ons achterna vloeken met alle vloeken van het heilige recht. En verder is er geen goed garen met die mensen te spinnen. Hoe mooi ze het ook hebben gezegd, al wat de Heere zegt, zullen wij doen. Nee hoor, er is niks van terechtgekomen. Zo is die wet krachteloos. Waardoor? Omdat ik vlees ben. En vlees wil hier zeggen, zonde ben. Omdat ik een zondaar ben. En omdat ik het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God. Daarom is die wet krachteloos. Ja, ze kan mij wel verdoemen. Dat wel. Maar die wet die kan niet iets goeds in mij naar voren brengen. Die wet die is in dat opzicht niet effectief. Dat die kan zeggen tegen de Heere God, kijk eens, hier is nu een mens naar uw beeld. Hier is een waarachtig mens, een goed mens. Dat kan niet. Het is krachteloos. Je zou zeggen, die wet die is wel dag en nacht aan het huilen, aan het wenen. En soms in toren, in grote toren, vanwege die jammerlijke situatie, die jammerlijke plaats waar hij is, in een huis vol vlees. En die wet, die ergert zich. Die wet wordt gegriefd, want die wet is geestelijk. En tegen die profane goddeloze die alles aan zijn laars lapt. Soms kan de wet het haast niet uithouden, want dan zou die goddeloze die daar Gods naam maar lastert en in alle ongerechtigheid leeft, zou die hem bij de keel willen grijpen en hem wurgen. Maar als die soms een vroom mens ziet lopen, die door een ringetje te halen is, dan kan die wet zich ook bijna niet inhouden, want dan zou die ook wel bij de keel willen grijpen en zeggen, betaal me nou eindelijk eens wat je schuldig bent. Is die wet dan zo zwaar? Wel nee, die wet is niet zo zwaar. Kunt de geboden toch lezen? Is dat nou zo erg? Is dat nou om over te gillen en te schreeuwen? Je hoeft niet naar Rome te kruipen. Je hoeft niet, nee, je hoeft je eigen niet af te beulen. Helemaal niet. Dat maken wij er wel van. Maar de Heere niet. De Heere Jezus heeft een heel andere sleutel tot de verklaring van de wet. De Sabbat. Die is gemaakt om de mens. Tot zijn gerief. Om zich daarop te verblijden. Maar jullie maken het helemaal anders. He. Barmhartigheid wil ik, zegt de Heer Jezus. Dat is de bedoeling van de wet. Ook. Mede. Liefde. Je kunt toch niet zeggen. Nou jongens, het is zo leuk. Hè? We gaan stelen. We gaan vloeken. We gaan... Nee, je moet niet de kant uitgaan dat je zegt, oh ja, maar die wet, nee. Je moet de kant uitgaan, die wet is krachteloos, ja, dat is waar. Maar dat komt omdat ik zo ontzaglijk diep van mijn God en Schepper ben afgevallen. Zo komt dat. Dus je hoeft niet te schimpen op de wet. Maar het nou zo verschrikkelijk erg is, dat die wet, dat ik voor Gods wet, een voortdurende bron van ergernis ben. Ja, 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 maar de liefde is toch de vervulling van de wet. Ja, dat, als je het goed uitlegt, maar dat moet je niet zo uitleggen. Dat het daarmee goed te maken is als je eens lief voor je vrouw bent, of voor je kinderen, of hoe dan ook. Dat dan de vervulling van de wet is. En als je met elkaar in de kerk zit, ja, nou hebben we de wet vervuld, want we maken geen ruzie. En we houden toch als broeders en zusters van elkaar. Ja, maar zo is het niet. Zo moet je de wet niet uitleggen. Nee, dan moet je dit denken. Die wet, die wil uit liefde gedaan worden. De wortel van alles dient de liefde te zijn. En daarom als die wet... zo'n benauwd mens ziet, die zegt, oh pas op, nee dat doe ik, dat mag niet, oh nee. Want dat zal toch wat zijn, eeuwig in de rampzaligheid, en zonde die je niet gedaan hebt, daar zul je ook niet voor hoeven te moeten boeten. Kijk, dan kan die wet zich amper bedwingen, want dan zegt hij, is dat nou liefde uit een rein hart? Is dat nou liefde uit een rein hart? Om die te doen tot zijn eer en lof. Nou, voel je aan mensen. Wij zeggen wel eens, je zou er gek van worden, maar het is een wonder. Nogmaals, ik doe het met eerbied en ter verduidelijking. Het is een wonder dat die wet nog niet gek geworden is van ons. En dat die wet niet als een grote bezem fungeert. Dat die zegt, hup, ik veeg heel de wereld kaal en schoon. Want ik ben nou al zoveel jaren hier door God afgedrukt. Maar ik heb geen enkel resultaat. Ik zie nog niks. Want hetgeen der wet onmogelijk was. Waarom? Omdat ze door het vlees krachteloos was. Want de wet kan wel wat met de geest beginnen, maar niet met het vlees. Daarom als de geest van Christus, maar nooit meer als voorwaarde. Als de geest van God, van Christus, als die, met die wet, de zondaar naar de geest laat wandelen, dan wordt ook het recht der wet vervuld in ons. Dat wil zeggen, dan begint God te herstellen. Dan begint Gods heilige geest te reinigen en te zuiveren. Maar dan is het niet meer wet en vlees, maar wet en geest. En daar voelt de wet zich wel bij thuis. Maar bij het vlees niet. Bij het vlees nooit. Nou, wat zie je dan kort samengevat in dat eerste gedeelte van dat tekstvers? Daar zie je die schone gedaante, die persoon van de wet. En haar innerlijke drang is om alles mee te pakken, alles heen te leiden tot ere Gods. En die wet komt hier op de aarde en die komt de deur binnen en die ziet dat nee, niet gebruiken, dat nee, gij zult niet, ja. Ja, die wet die heeft zowat een paar miljard mensen even aangekeken. En daar staat hij nou. Wat moet er nou toch gebeuren? Moeten dan al die mensen zonder hoofd voor hoofd, zonder meer, dan maar voor eeuwig buiten? Dat kan de wet wel. De wet. De wet kan de vloek God zijn. Ja. In die zin is ze niet krachteloos. Maar ja, dan is ook alles weg ook. Nou ja, er is niks aan verbeurd. Nee, dat is waar. En mensen, het is toch wat, hè? Een schepsel geweest, door God geschapen. En hij zag dat het zeer goed was. En dat we nou zo zijn. Dat is toch wat. Want je kan wel eens zeggen, nou ja, er is weinig aan verbeurd. Dat is ook zo. Maar je moet er toch niet aan denken wat het zeggen wil. Als dat nou eens gebeuren zou. Als dat nou eens echt gebeuren zou. Als God alle mensen, u en ik, wij allemaal. Als God ons nou eens in de eeuwige rampzaligheid zou opsluiten. Voorgoed. Dan kun je wel zeggen, er is niks gebeurd. Nee, dat is wel zo. Maar het zal toch wat zijn. Om eeuwig, eeuwig alleen te zijn. En altijd zijn aangezicht te missen. En dat dat dan je bestemming is. Waar een worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. waar altijd gelasterd wordt tegen God. Ja, moet ook maar niet te makkelijk zeggen. Er is niks aan gebeurd. Het is waar, wij hebben het verdiend. Wij hebben ons dat waardig gemaakt, het is waar. Maar om het te moeten zijn voor eeuwig, dat is niet uit te drukken, dat weten wij ook niet. Daar heeft God een sluier voor gehangen. Want anders dan zou een mens niet kunnen leven. Geen ogenblik. En hij zou zich niet bekeren, dat niet. Oh, hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was. Dat heeft God gedaan. Wat heeft God dan gedaan? Wat wij niet gedaan hebben. God wilde dat niet. God had kunnen zeggen, bij wijze van spreken, nou, heilige wet, dan geef ik je nu opdracht om in de dadelijkheid de vloek niet alleen uit te spreken, maar ook te volvoeren. Geef ze over aan het gerecht, aan de pijnigers. En kom jij maar weer bij mij in de hemel, want daar hoor je thuis, heilige wet. Niet meer bij de mensen. Maar God die rijk is in barmhartigheid, die heeft dat niet gewild. Kijk, en nou zie je, die totale afgesnedenheid onzerzijds, hè, dat wij verloren zijn en liggen. En we kunnen er niet uitkomen en we willen er niet uitkomen ook, het is aan alle fronten mislukt. Dat heeft God nu zelf gedaan. Want hetgeen der wet onmogelijk was. Want die kon alleen maar in dat vlees roeren. Maar de stank werd steeds groter. Het werd nooit geen maaltijd voor God om van te eten. Dat heeft God nu gedaan. Zijn zoon zendende. Ik zei, maar God die rijk is in barmhartigheid, daar kunnen we niet inkomen. Dan zou je zeggen, och, wierd ik derwaarts weer gelijk. Dan zou mijn mond u de ere geven. Want de woordkeus hier wil eigenlijk dit zeggen. Heeft God zijn heerlijke zoon. Zijn glorierijke. Die God uit God en licht uit licht was. Die voor zijn aangezicht was spelende. Die dezelfde heerlijkheid, dezelfde macht, hetzelfde leven, dezelfde eer en majesteit als de Vader en de Heilige Geest deelachtig was. Zijn zoon. Van eeuwigheid door hem gegenereerd, die hij ook gegeven had het leven te hebben in zichzelf. Nochtans zonder begin, zonder einde, eeuwig. Zijn zoon, dat krijgt hier een in dit tekstvers eigenlijk een nadruk, alsof het zeggen wil, zijn eigen heerlijke zoon. De tweede persoon van het goddelijk wezen. En dan staat er, heeft God zijn zoon zendende. God heeft gezonden. God heeft uit het paleis gezonden. Naar die plaats waar de wet wanhopig rondloopt. De wet, want die kan niks beginnen. Die wet die zoekt, maar hij heeft er nog nooit een kunnen vinden.
die wet verzamelt als het ware toren. Wanneer zal er een einde komen aan dit schandelijke leven? Dit schandelijke mensenleven met al zijn openbare en verborgen gruwelen, gedachten, woorden en werken. Wanneer? Dan zendt God die hoge, die heilige, die verhevene, zendt hij uit dat paleis naar die beestenstal. Hij zendt hem naar beneden. Daar hij rijk was, werd hij arm om onzentwil, om Gods wil. Daar hij in de zalige gemeenschap Gods verkeerde, als God uit God, wordt hij straks verlaten van God en van mensen. Nou moet je kijken, heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid of gelijkenis of gestalte? Let op hoe zuiver de Heilige Geest het neer laat schrijven. In de gestalte van het zondige vlees. Hij was geen zondig vlees. Hij heeft nooit geen zonde gekend, nog gedaan. In wiens mond geen bedrog gevonden is. Maar hij wil deel uitmaken van die familie van raddraaiers, van ongehoorzamen, van booswichten. En om daar familie van uit te maken, om een corporatie te vormen, zou je haast zeggen, om erin te komen, neemt hij ons vlees en bloed aan. In gelijkheid van het zondige vlees. In de gestalte. Als zodanig één onzer wordende uitgenomen de zonde. Toch in de gestalte van het van mij die enkel zonde ben. Mijn gestalte, uw gestalte. Vergeet me deze manier van uitleg, want dat doe ik om iets dichterbij te brengen. Nu komt die meneer, die heer, die hemelse heer, die wet. Er is een nieuwe, er is iemand. Want die wet zoekt, of die er een vinden kan. Hij krijgt van de hemel een tip. Deze is mijn geliefde, mijn zoon, in welk ik al mijn welbehagen. Wat is dat? Wat is dat? Wat is het? Een mens, een kind, een zuigeling, een knaapje. De wet gaat er naartoe. De wet is heel nieuwsgierig. Want ja, als er nou eens één was, één, die als representerend hoofd, zoals Adam ons in het oordeel stortte, ons ook, omdat God Adam niet als een los individu schiep, maar als een organische eenheid. En daarom vielen wij ook met hem. Hij was ons aller vader. Dat was nou eenmaal Gods scheppingsbedoeling. Maar als er nou ook zo is een nieuwe schepping zou mogen zijn, dat er een andere Adam, die weer, als hoofd, deel uitmakend nochtans van dat lichaam, dat verloren lichaam, als er de één het nou zou doen. Deze is mijn zoon, zegt God. Kunnen wij niet meer heten eigenlijk. Mijn geliefde, in welk ik mijn welbehagen, hoort hem. Die wet, die kijkt. Goed,
Goed. Goed. Ja. En die wet die gaat mee naar school, naar de kerk. Elke seconde is die bij hem. Oh, wat is dat kind gehoorzaam. Wat is dat kind onderdanig. Jong. Dat heb ik wel anders meegemaakt, zegt de wet. Wat een deugnieten. Ongehoorzaam. Een vader en moeder. En kijk, dit kind is... Het is onbegrijpelijk. Laat ik eens tegen hem zeggen, gij zult niet begeren. Kijk of hij doet. Hij doet het niet. Nee. Hij begeert niets. En de duivel heeft ook alles op alles gezet in de woestijn om iets te laten begeren. Iets te laten doen buiten God. Nee, hij deed het niet. O, de wet. De wet die kijkt met grote ogen van verbazing. En zo ging het nou dag en nacht. Op de kleuterschool, op de hogere school, bij de rabbijnen, op de catechisatie, op het werk in de timmerwinkel, bij pleegvader Jozef. Alles even eerlijk. Gewoon. Rein. Geen slavenidee. Nee, maar gewoon rein. Goed. Oprecht. In alles. Jongen. De wet blijft eerbiedig staan. En blijft bewonderend kijken. Naar het kind, de jongen, de man. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende. In gelijkheid, in gestalte van het zondige vlees, mijn vlees en bloed aangenomen. Hij leek op een mens, want hij was een mens, uitgenomen de zonde. Die heeft hij op zich genomen door toerekening, maar heeft zelf nooit geen zonde gedaan. Maar is in de gestalte van de zondige mens gekomen. En dat voor de zonde, dat wil zeggen omwille van die zonde. Omwille. Die zonde maakte het noodzakelijk. Dat als er gered moet worden, dan moet er op een zodanige wet. Op een zodanige manier gered worden. Als er gered wordt van Gods wil. Daarom en dat voor de zonde of dat omwille van die zondemacht die in ons gekomen is. Heeft die God die rijk is in barmhartigheid zijn zoon gezonden in gelijkheid van het zondige vlees. En toen. En verder. Nou, het ging allemaal zo wonderbaar goed. Maar. Er kwam een ogenblik. Dat die wet. Ja, nogmaals, vergeef me deze manier van uitlegging. Want ik wil het u zo gaarne iets dichterbij brengen. Op een gegeven moment zit die wet diep na te denken. Tja, het is wel goed, ja. Alles is goed. Maar hij is een mens. Hij is toch een mens? Want hij lijkt wel wat op... andere mensen. Hij is een mens. Hij hoort erbij. Ja, nou ben ik niet tevreden. Dan ben ik nog niet tevreden. Want ik ben wel blij dat hij dat allemaal gedaan heeft. En daar heb ik alle lof voor. Maar
die vloeken, alles wat die ellendelingen in dat vleeshuis hebben gedaan, dat moet toch nog een keer betaald worden ook. Ja, dat is waar. Kijk die daar eens staan, beladen met onze ongerechtigheden. Machteloos, zou je zeggen. Hij staat daar maar. Waarom slaat gij mij? Wat ziet hij eruit? Bespuwd met het speeksel van liederlijke zondaren. Hoe vroom ze ook voordoen. Bespuwd. O, en dan opeens dan die wet. Die grijpt hem beet. Want die heilige hemelheer, de heilige wet, die ziet opeens in hem de gestalte van het zondige vlees. En nu moet de afrekening komen. Die zonde, die moet weg, die moet gevonnist. De ziel die zondigt, die moet sterven. Ja, maar hij heeft er nooit gezondigd. Nee, maar hij staat daar op de plek van het zondige vlees. En hij is een mens. Nou moet het vonnis volvoerd worden. En dan gebeurt het. De zonde veroordeelt in het vlees. Ook al in zijn dadelijke gehoorzaamheid veroordeelde hij de zonde in het vlees. Want hij heeft geen zonde gekend nog gedaan. Maar nu. Nu wordt dat vlees waar die zonde zijn terrein heeft. Dat begrijp je toch wel. Zonde heeft zijn terrein in het vlees. Dat bedoel ik niet alleen dit mee. Maar zoals ik vlees ben naar ziel en lichaam. Vlees ben. Vleeselijk denken, vleeselijk begeren, van God af. Dat is vlees. En in dat vlees, daar heeft de zonde zijn terrein. Daar heeft hij zijn macht, daar staan zijn kastelen, daar ban je die maar aan. Je zou zeggen, er is geen onderscheid tussen vlees en zonde. Want het is een zondevlees. Nou moet die zonde in dat vlees gevonnist worden. Verdoemd en vervloekt worden. Er moet dus een einde aankomen. En dat heeft God gedaan. Zijn zoon zendende. In de gestalten en de gelijkenis van de zonde. Des zondige vleeses. En dat omwille van de zonde, die maakte dat noodzakelijk. Die kon alleen daardoor uitgeroeid worden. En heeft zo de zonde veroordeeld in het vlees. Hij is gestorven. Hij is stervende gestorven. Voor Adam gold eenmaal ten dagen als gij daarvan eet. Stervende zult gij sterven. En nu geldt voor de tweede Adam. Ik heb uw wet vervuld. Maar ook, ik wil dat het doen vonnis. Het werkelijk in de volle zin verdoemende vonnis, wat er ook ligt, op mij en over mij uitgesproken wordt. Kun je dat verstaan? Ik kan niet verstaan. Ik kan wel wat van zeggen misschien. Maar. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Daar wordt de zonde veroordeeld in het vlees. In het vlees van die dierbare borg en middelaar. Die moet 1000 doden sterven. Kijk. Daar ligt nou gemeente, de grond voor. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor diegenen die in Christus Jezus zijn. Daar ligt de grond. Want die zijn verdoemd. Die zijn buiten de deuren gezet. Die zijn met eeuwige banden bevangen geweest. In Christus. Toen hij die weg wilde gaan. In gehoorzaamheid om te doen, maar ook in gehoorzaamheid tot het lijden. Hij nam de beker aan. Ach, dat we er allemaal bij mogen zijn. Want als de laatste functie van de wet voor ons alleen maar is vervloekt, en het zal eeuwig in onze ziel weer klinken vervloekt. Dat is ontzaggelijk erg. Dat is het ergste. Maar daarom nu nog het heilige evangelie van die betalende borg, Jezus. O, dan voelt ge het misschien in uw ziel wel aan. Het gaat er niet in de allereerste plaats om. Hoe lijk ik? Of hoe ben ik een kind van God? Maar het gaat er om hoe. Hoe kom ik, ellendeling? Hoe kom ik in die Heere en Zaligmaker? Om in hem bevonden te worden. Dat ook onze vraag mogen zijn. En de Heilige Geest geven ons het oude en altijd nieuwe antwoord. Amen.